Welkom bij de Duitsland Podcast, de podcast die verder gaat dan bier, braadworst, oorlog en autobaan en waarin je van alles leert over onze oosterburen. Mijn naam is Kemal Rijken en ik volg Duitsland op de voet.
En ik ben Chris Alberts en ik leer Duitsland kennen.
Ja, en voor deze aflevering waren wij eens een keer niet op stap. Want dit is de zomerspecial.
Ja, dat is eigenlijk de bonusaflevering.
Ja, precies. En ik vind het dan leuk om dat de zomerspecial te noemen.
Ik vind het leuker om de bonusaflevering te noemen, want hij is namelijk anders dan de andere.
Maar wacht even, we hebben in Duitsland een hitsewelle gehad. Er is een babyrel. Er is van alles en nog wat in Duitsland aan de hand. Kunnen toch deze zomer bespreken?
Ja, dat klopt. Maar we gaan eigenlijk vooral terugblikken.
Ja.
Dus dat is wel leuk dat er nu ook allerlei hittegolven en dat soort dingen zijn. Maar dat doet er eigenlijk niet zo vreselijk veel toe. Die hebben we hier ook wel eens. Het gaat er eigenlijk om, wat hebben we de afgelopen, 20 afleveringen gemaakt. En wat betekent dat voor de toekomst?
Ja, nee, dat is ook helemaal goed. En dat maakt het ook leuk, want zo kunnen we ook weer een beetje een overzicht voor jullie geven. Je raakt soms de kluts kwijt, maar waar we allemaal wel niet zijn.
Je raakt soms de kluts kwijt in alle onderwerpen, want kijk, het is eigenlijk zo dat jij elke keer het nieuws wilde bespreken. Nou, er zaten keer per keer
wacht, jij vond dat ook leuk.
Jij vond het ook heel leuk, maar er zaten zeker 2-3 onderwerpen per keer. Ik heb je op een gegeven moment een beetje jou gaan afremmen om het op 2 onderwerpen te beperken. Maar dat betekent dat er al zeker 40 onderwerpen lang zijn gekomen.
Word ik hier nou voor de bus gegooid?
Nee, helemaal niet. En we zijn 20 keer ergens geweest. Dat is trouwens niet waar. We zijn 19 keer ergens geweest. In één keer hadden we autopech.
Dat is ook weer niet helemaal waar. We zijn toen in Serenberg en we hebben langs de snelweg gestaan in Duitsland.
Dat
dus
was
we zijn
zeker
wel,
een belevenis.
En de ADAC heeft ons gered. Dus dat we zijn toen belevenis. Met dank aan de ADAC.
Dus met andere woorden, de vraag is dan eigenlijk van, nou, wat heb je dan als je dan 20 podcasts gemaakt hebt? Wat heb je daar nou eigenlijk van opgestoken?
Ja, dus wat halen we op?
Nou, volgens mij, want we hebben het erover gehad. Een hele belangrijke is dat Duitsland een land is in verbouwing.
Klopt, en dan gaan we het zo over hebben, want ik heb toch nog een nieuwtje.
Oké, nou doe maar even een nieuwtje eerst dan.
Nou, ik heb getekend voor een nieuw boek.
Nou, wat fantastisch. Dat is applaus. Applaus, ja, even zo. Waar gaat het boek over?
Het boek gaat over Duitsland.
Nou, origineel. Dat is leuk, nu je er toch een podcast over maakt. En wat kunnen we daarin lezen?
Nou, ik ben 2 weken geleden even langs geweest bij uitgeverij Spectrum. Die heel graag het boek met mij wil maken. En dat boek is als insteek heeft het Duitsland voor Nederlanders. Het is eigenlijk een soort van verlengde van deze podcast die wij maken een beetje.
Ja.
Omdat wij dit ook maken voor Nederlanders, zodat ze meer van Duitsland kunnen weten en leren.
Dus eigenlijk voor mensen die niet naar deze podcast luisteren, die hebben dan een boek.
Ja, maar een boek is weer een hele andere beleving. En een boek, daar kun je weer heel veel andere informatie kwijt.
Ja.
En een boek is ontzettend leuk om te lezen als je meer over Duitsland wil weten. En het is toegankelijk.
Dus het is eigenlijk ook voor de luisteraars eigenlijk. Ze kunnen al voor intekenen, bij wijze van spreken.
Ja, maar we hebben nog geen deal gemaakt daarover. We hebben nu wel een deal dat er een boek komt, Chris.
U hoort
jij rekent je alweer rijk, ik hoor het al.
In het nieuwe seizoen hoort u hoe u kunt voorintekenen. Hoe u kunt voorintekenen.
Voorsorteer.
Wanneer komt dit boek uit?
Waarschijnlijk eerste kwartaal 2028. Dus we moeten met deze podcast nog even volhouden.
Nou.
Maar los daarvan, het is eigenlijk mijn bedoeling om Duitsland, het huidige Duitsland, te beschrijven, zodat mensen dat kunnen leren kennen. Want eigenlijk net zoals in het intro van deze podcast zeg ik, ja, veel Nederlanders denken dat Duitsland bier, braadworst, oorlog en autobaan is.
Ja.
En ze zeggen dan, ik ben in Duitsland geweest. Maar dat blijkt later als je doorvraagt dat ze er doorheen zijn gekomen. En dat ze bijvoorbeeld, terwijl ze naar Oostenrijk gingen. Dat ze een weekendje in Berlijn zijn geweest. En dat ze dan zeggen mensen wel eens, ja, ik ben in Duitsland op vakantie geweest. En dan zeg ik waar. En dan zeggen ze, ik ben een weekendje in Berlijn. Of ik ben een weekendje in Keulen geweest.
Ja.
Ja, dan ken je Duitsland niet. En het wordt geen vakantieboek. Dat wil ik even vooropstellen.
Oké, ja.
Maar het wordt wel een boek wat je inspiratie kan geven om Duitsland te ontdekken. En er ligt gewoon een enorm land achter ons.
Ja.
Ten oosten van ons. Wat heel veel mensen met name in West-Nederland niet goed kennen. En met de Brexit en de geopolitiek en alles wat er gebeurt, is het best belangrijk dat het boek er komt.
Dat dit boek er komt. Nou, we zullen het wel zien.
Ja, ben je er blij mee?
Want jij bent heel blij mee.
Want ik ga jou namelijk in het boek af en toe een rolletje laten spelen.
Mag ik iets onbenulligs zeggen over Duitsland?
Ja, misschien.
Dan zeg ik iets doms en dan zeg jij vervolgens van, dit zit eigenlijk anders.
Kijk, sommige acties van jou, die zijn goud waard. En dat is ook wel leuk om het te hebben over deze podcast. de dingen die jij dit seizoen allemaal weer hebt uitgehaald in Duitsland. En Duitsers ook hebt verbaasd.
Dat ik wegliep toen er een congres tot het hoogtepunt kwam.
Ja, bijvoorbeeld. En dat je misselijk bent geworden op de kermis in de breakdance.
Whiplash had ik.
Whiplash bijna had. Dat ik jou op een gegeven moment kwijt was. Op de Dam, weet je nog?
Oh, dat, ja, bij Steinmeier. Was weggelopen, ja. Dus, ja, dat is eigenlijk wel een beetje het verhaal elke keer.
Gewoon zij van Christus kwijt. Ik dat de RVD er jou moest zoeken.
Ik loop steeds weg.
Het is wel babysift af en toe.
Luister niet erg.
Nou, het is niet, weet je, het is niet erg. Het is ook leuk. Het is gezellig. Het maakt het bijzonder. Maar ja. Het punt is dus dat jij zal af en toe zeker voorkomen in het boek. Maar volgens mij vind je dat stiekem
begin
erg leuk.
Begin van 2018.
Ik zie je glunderen. Ja, ik zie je glunderen nu. De luisteraar ziet het niet. Ik
doe nu even een heel slim bruggetje. Doe ik nu. Ja? Ik denk een van die onderwerpen die in dat boek vast aan bod komt is de verbouwing van Duitsland.
Dat klopt.
Ja, want Duitsland is in verbouwing.
Nou, Duitsland gaat in verbouwing.
Het gaat allemaal niet zo snel. We zijn hier al 20 keer, hebben hier al over gepraat ongeveer. Heel vaak gepraat over dat het allemaal anders moet.
Nou, het zit vooral, Duitsland zit op slot. De Duitse economie loopt niet. Duitsland moet hervormen. En Duitsland moet in die zin zodanig hervormen dat ze de aansluiting weer kunnen vinden met de Europese en de wereldeconomie en weer groei kunnen krijgen, zodat Duitsers weer kansen krijgen en verder kunnen komen. Dat is de gedachte.
Dat is de gedachte van wie?
Van de regering, maar ook dat wil iedereen in Duitsland stiekem ook.
Ja.
Alleen, ik krijg in Duitsland steeds vaker het gevoel, als ik er ben, dat mensen zich zo de put in praten, Chris, dat mensen het gevoel hebben dat het niet meer goed komt.
Maar gaat het zo slecht in Duitsland, is natuurlijk eigenlijk nu een beetje de vraag toch, naar dit hele seizoen. Gaat het nou zo slecht?
Wat vind jij?
Nou, er is toch geen massale werkloosheid? Ja, in ieder geval in het Westen niet. In het Oosten weet ik het eigenlijk niet zeker. In het Oosten zijn er wel meer werklozen.
Ja, er is wel werkloosheid, maar er is vooral veel onzekerheid, veel druk. En
de mensen zijn heel bozerig en kwaad zijn ze. Maar is dat toch niet hetzelfde als dat het slecht gaat?
Nou, maar het gaat ook niet goed. Als je al 4 jaar lang een recessie hebt, geen groei laat zien.
Ja.
Je hebt 4 jaar lang geen groei. Je hebt eigenlijk 7 jaar geen groei als je de coronatijd meeneemt. Langer,
ja, dus dat, maar er is nu, kijk, er is dan.
En het enige wat een ontwikkeld land kan hebben voor zijn burgers in die zin is groei. Of je dat nou materialistisch bent of niet.
Ik word daar toch heel links van. Dat ik denk van, nou ja, als we gewoon op hetzelfde niveau blijven zitten, is het eigenlijk ook.
Worden we allemaal samen arm.
Maar zo zien ze dat in Duitsland niet. Nee. Daar komt het eigenlijk.
Maar ook in Nederland zien heel veel mensen dat niet zo, Chris.
Ja, oké, is waar. Maar goed, die groei, dat schiet dus niet zo op.
Nee, die groei schiet niet op.
Maar we hebben nu gelukkig een hele... Kijk, ik weet namelijk tegenwoordig ook veel van Duitsland. Want ik zeg dan nu wel... Ik ben ook zo'n Duitsland-expert. Ik kan ook wel een boek over schrijven. En ik zeg namelijk aan het begin dat je bent aan het ontdekken. We hebben tegenwoordig een regering. En die is heel daadkrachtig. En die is allemaal hervormingen aan het doen om ervoor te zorgen dat Duitsland weer in de vaart der volkeren wordt opgestuurd.
Nou, even terug naar start. Vorig jaar zijn er verkiezingen geweest. Daarna is een regering gevormd van CDU-CSU enerzijds en de SPD anderzijds. En dat is een rood-zwarte regering. En die regering die heeft allerlei hervormingen voorgenomen. Alleen hoe ze die hervormingen willen vormgeven en hoe het er uiteindelijk uit moet zien, daar zijn ze het vaak niet over eens. En ze strijden heel vaak, en met name de SPD... Kleinere partijen, de Sociaaldemocraten, die hebben het heel erg moeilijk en die proberen zich te profileren. En daardoor gaat er ook vaak van alles fout. En tegelijkertijd is het de CDU, die ook problemen heeft, met name met de bondskanselier, waar niet iedereen in gelooft.
Niet iedereen gelooft in Friedrich Merz.
Nee, niet iedereen is adept van Friedrich Merz.
Nou, wij dat wel zijn. Wij vinden hem heel goed.
Nou, spreek voor jezelf. Maar
jij vindt hem niet goed?
Nee, ik vind Merz best goed.
Ja, het is een serieus man. Grote plannen. Veel ervaring.
Hij kan aardig spreken.
Nou, ja, ik vind het een beetje oppervlakkig.
Ik ben nooit tegen Merz in die zin geweest. En jij ook niet, volgens mij.
Nee, volgens mij niet.
Ik vind het alleen sneu.
Waarom is het sneu? De mensen hem niet geloven.
Ja, deze man probeert het. En hij heeft eigenlijk een aantal uitglijders wel gehad. Communicatief vooral.
Maar weet je wat nou zo leuk vindt hij?
Maar hij krijgt de kans niet om uiteindelijk de tijd te nemen om het te doen.
Maar wat nou zo leuk is aan zo'n terugblikaflevering. Ja. Jij zegt dat nou wel van die uitgluizers, maar ik ben die uitgluizers al vergeten. Nou weet ik wel dat je van de week had je, dus dit is dus echt voor de Duitsland-adepten, had je dat nieuws over die Jens Spaan. Dat is een vreselijke man. Die is namelijk uit de soort Duitse Hugo de Jonge. En die had een, wat was het nou ook weer? Die had een kind van een draagmoeder met zijn man.
Ja.
En die was altijd tegen draagmoeders geweest. Of zoiets en daar was een schandaal over en nou is hij weg. Kijk, dat is dan wel een En dit was dus de fractievoorzitter van de CDU. Dus dat was best wel een hoge pief. Mm. Dus dat is dan wel een uitglijder. Maar verder kan ik me eigenlijk van die uitglijders. Wat is er nou eigenlijk gebeurd? Wat waren dan zijn grote uitglijders? Want jij zegt dat wel.
We hebben het. Oké, dan kom ik wel. Ik kom ermee, absoluut. We hebben het al vaker over de persoon Friedrich Merz gehad. En hoe het toch komt dat hij bijvoorbeeld maar 20% van de kiezers waardering van heeft. En hoe het toch zit, waarom die zo met zijn partij zo worstelt. En dat heeft ook een beetje met de man te maken. De man heeft nooit grote verantwoordelijkheden in de politiek gedragen. Oh ja. Hij heeft geen regeringservaring eigenlijk nooit gehad. Hij heeft wel bij een groot bedrijf in Amerika gewerkt, maar dat is toch even wat anders. Het is in de praktijk vaak geen people manager. Het is niet iemand die het oliemannetje is, wat de bondskanselier ook moet zijn.
Het is een beetje stug.
Intern laat hij het een beetje lopen. Te vaak, waardoor dus uiteindelijk dus heel veel mensen iets hebben van, ja, maar hallo, wie leidt hier nou? Wie is nou? Maar los daarvan, een goed voorbeeld, toen hij gekozen werd vorig jaar, toen had hij geformeerd en toen moest hij als bondskanselier worden gekozen door de Bondsdag. En toen haalde hij in de eerste stemronde geen meerderheid.
Oh ja, dit was mij toch.
En dat was echt een uitglijder.
Ja.
En dat is iets dat mag niet gebeuren. Dat moet je gewoon achter de schermen helemaal dicht hebben zitten.
Hij dacht van, het lukt allemaal wel.
Ja, maar er waren dus een aantal dissidenten in zijn fractie. Waaronder misschien wel die ene Jens Spaan.
Ja, die wilde hem natuurlijk opvolgen.
Ja, maar die Spaans had hem ook dwars. Ja. En, maar dat is een verhaal apart. En verder is het natuurlijk ook zo dat in het najaar heeft hij die Stadbeeld-uitzaken gedaan.
Oh ja, dat was ook leuk.
Dat
ja.
werd met name door de SPD niet gepikt. Dat ging erom dat het stadbeeld, het straatbeeld in Duitsland zou zijn veranderd. Dat er veel meer allochtonen bij zijn gekomen. En dat uit een soort van onderbuik uitspraken over gedaan. Dat werd niet gewaardeerd. En een ander voorbeeld is dat hij, en daar gaan we het nu over hebben, dat hij op het congres van de CDU-jongeren kwam en dat hij dacht, ik heb allerlei mooie dingen voor ze die ik ga vertellen. En dat de CDU-jongeren vooral heel erg kwaad waren dat de pensioenhervormingen er nog niet aankwamen.
Ja.
En die heel erg bang waren voor de toekomst. En er kwam een revolte.
Maar dus het is wel een moeilijke taak natuurlijk die hij heeft.
Ja, het is een moeilijke taak die hij heeft. En hij heeft ook wel, ik vind dat het Duitse publiek, maar dat heb ik al eens eerder gezegd, dat zie je in allerlei westerse democratieën, het geduld niet meer heeft om regeringsleiders echt goed uit de verf te laten komen. Daar waar een legislatuur toch vaak 4 of 5 jaar is. En men vaak na een half jaar alweer uitgekeken is. En dat zie je dus bij Merz ook wel. En dat heeft hij denk ik niet verdiend. Aan de andere kant, Merz is dus niet de gedroomde kanselier. Dat is wel duidelijk voor veel Duitsers.
Ja.
En nou, dan komen we op die hervormingen uit. Merz kondigde aan afgelopen najaar de herfst der reformen. De herfst van de hervormingen.
Dat deed hij bij, die kent u inmiddels, dat is Karen Misioga. Toch?
Nee.
Dat is een talk, een soort Sonja Barend van Duitsland.
Wow, het is Karen Misioga.
Oké, nou ook goed.
We hebben een omvangrijkes reformprogramma für die zweite Jahreshälfte geplant, ein Herbst von Reformen. Dieser sogenannte Herbst der Reformen, er ist längst eingeleitet. Und der Herbst der Reformen wird auch nicht die letzte Jahreszeit sein, in der wir das Land zum Besseren verändern. Es wird sich ein Winter, ein Frühling, ein Sommer, ein nächster Herbst anschließen mit Reformen.
Nou, dit dus. Hij kondigt dus heel groots, heeft hij in het najaar, in de nazomer, heeft hij de herfst der hervormen aangekondigd. En er komen allerlei hervormingen aan, hè, dus om de economie weer draaiende te krijgen. Dan gaan we het zo even over de inhoud hebben. En uiteindelijk bleek dat het niet de bijste grote hervormingen waren. Bijvoorbeeld de vliegbelasting ging omlaag. Nou, het is vrij klein in een groot land als Duitsland. Jij bent geloof ik goedkoper teruggevlogen vanuit Berlijn toen.
Goedkoper teruggevlogen, ja, dat was het ongeveer.
Tientje scheelde het, heb ik gezien.
Ja.
Maar toch, er zouden meer gascentrales komen. Nou, die zijn er ook niet, 1, 2, 3. De elektriciteitskosten werden bijgepast. Dus ze deden wel dingen, Chris, maar het was niet genoeg. En met als klap op de vuurpijl dus dat jongerencongres van de CDU-jongeren, de Jonge Union. Die waren hartstikke kwaad, die waren pislink. Want die zeiden, er is ooit afgesproken in de vorige regering dat er pas in 2031 hervormingen komen over de pensioenen. Terwijl wij willen ze nu. Want we zien de bui al hangen dat wij straks als jonge generatie dat allemaal moeten betalen. En dat heeft weer met omslagstelsel te maken.
Ingewikkeld.
Als een sigaar die verklapte in zijn gezicht kapot. Het ging allemaal niet zo goed hoor. Met Friedrich Merz. Veel botsingen. Het was een soort. Friedrich Merz zat voortdurend in een soort van botsautootje. Waar hij niet. Dat hij niet onder controle had.
Ik ben het niet mee eens. Maar ja, goed. Het ook niet echt heel veel keuze heeft hij.
Nee, daarom noem ik het ook een botsautootje. Ja, want soms dan komen ze van achteren en dan botsen ze tegen je aan.
Ja.
En dan zie je ze niet.
Hopeloos.
Dus, nou goed, wil je dit nou beluisteren? Ga naar aflevering 4. Want in aflevering 4 behandelen we dat uitgebreid, het jongerencongres. De overige hervormingen die kwamen in het voorjaar. Er kwam een gezondheidshervorming, een pensioenhervorming en algemene hervormingen. En wat we dan bedoelen met die hervormingen is dat je bepaalde sociaal-economische regels en stelsels dusdanig aanpast dat ze aansluiting vinden bij de moderne tijd en dat ze betaalbaarder blijven en dat je flexibel wordt enzovoorts. Even een greep daaruit, pensioenleeftijd gaat omhoog, er komt een wat flexibelere pensioenmarkt, er komen meer garanties ook, tegelijkertijd gaan meer mensen meebetalen, dus er zijn allerlei hervormingen, ombouwen, stelsel wat er komt, het omslagstelsel gaat op de helling. En wat betreft de algemene hervormingen kunnen we ook zeggen dat Duitsland in de toekomst een flexibele arbeidsmarkt moet krijgen. En dat de sluitingstijden van winkels op zondag, bepaalde winkels die flexibeler worden. Bedrijfsleven en rechtse partijen, waaronder de FDP en de AfD, die zeggen het is niet genoeg. Het moet nog meer. De SPD is akkoord. Dus dan kun je nagaan dat dit is wat Merz dus door heeft gekregen. Maar vooral die linken en de groenen vinden het vaak te ver gaan. De groenen zeggen, er wordt niet genoeg gedaan aan het klimaat. En die linken, die zeggen, dat is allemaal te asociaal. Nou, alles bij elkaar genomen. Wil je dit nou meer? Wil je hier meer van weten? Aflevering 19 en aflevering 20, daar zit het helemaal in uitgelegd. En tegelijkertijd wordt er ook nog geïnvesteerd in Duitsland. Want je had het over de vergrote verbouwing. Er gaat 200 miljard euro worden geleend op de markten tegen gunstige rente om te investeren in achterstallige en nieuwe infrastructuur die de economie verder moet helpen. En in defensie, want ook NAVO-norm 5% moet Duitsland halen. En we luisteren nu naar een fragment van minister Klingbeil die dat uitlegt.
De vrede in Europa is door Poetins imperialistische waan bedroht wie lange niet. En ik wil dat zeer klar zeggen, met de zwarte nul kunnen we ons niet tegen Poetin verteidigen. Wir müssen deswegen in kürzester Zeit 3 Jahrzehnte aufholen, in denen unsere Bundeswehr runtergespart wurde. Wir müssen Jahrzehnte aufholen, in denen wir nicht in unsere Verteidigungsfähigkeit investiert haben. Und dabei keine neuen Schulden zu machen, das geht nicht. Das ist wie ohne Rakete zum Mond fliegen. Und ich will, dass wir auch in Zukunft in unserem Land sicher leben können, dass unsere Kinder hier sicher aufwachsen. Und dafür muss jetzt investiert werden.
Nou, Lars Klingbeil is dit, de SPD-minister van Financiën, die zegt met de zwarte nul, dus zonder te lenen, kunnen we dit niet doen. En tegelijkertijd zegt hij, zonder nieuw materiaal kunnen we ook niet defensie opbouwen. Hè? We kunnen niet naar de maan vliegen zonder een raket.
Oh.
Dus dat zegt hij hier en deze woorden hebben wel indruk gemaakt in Duitsland. En die lening, die komen er. Duitsland mag lenen, is afgesproken voor deze regering, tot meer dan 500 miljard. Dus ja, dit is even een notendop wat er allemaal is gebeurd. Wat vind jij daar
nou
van?
Nou, je zou eigenlijk denken, als het nou niet goed gaat in Duitsland, er moest veel dingen gebeuren. Eigenlijk doet Merz een beetje wat hij heeft beloofd.
Ja.
En het zijn eigenlijk allemaal best wel nuttige dingen. Ja, sommige dingen een beetje impopulair. Maar geloof ik niet meer zo makkelijk om je ziek te melden en zo. Dat zal wel impopulair zijn. Maar ja, de meeste mensen hebben daar natuurlijk toch ook betrekkelijk weinig last van. Dus in die zin zou je kunnen denken, die conservatieve Duitsers, die worden hier toch op hun wenken bediend door meneer Merz. Een beetje onhandige man misschien, maar het gaat wel.
Ja, het is een beetje anti-held.
Ja, nou, toch prima.
Ja, maar toch zijn ze ontevreden.
Ze vonden mevrouw Merkel.
Ze zijn ontevreden.
Ja, ze vonden mevrouw Merkel. Die vonden ze allemaal te links. He, die deed te veel met klimaat en zo. En met de asielzoekers. Nou, daar horen we meneer Merz niet meer over. Nou, dan zou toch zeggen, ze hebben zich redelijk aangepast daar bij de Christendemocraten in Duitsland.
Nou ja, dat kun je wel zo zeggen. Maar ik heb het gevoel dat heel veel mensen, in ieder geval veel kiezers, er niet tevreden mee zijn. En zo boos zijn dat ze hun boosheid kanaliseren in een stem bijvoorbeeld op de AfD. De AfD staat nu op rond de 28% van de stemmen in de peilingen.
Van het land.
In de peilingen virtueel.
Ja.
Tweede partij van het land in de Bondsdag. Maar ze komen eraan en dat is ook eigenlijk de urgentie. Deze regering mag niet vallen. Want als deze regering zou vallen en er komen nieuwe verkiezingen aan, dan komt er een grote AfD voor terug. En dan krijg je onwerkbare situaties met mogelijk onwerkbare meerderheden.
Ja.
En dan moet een partij als de CDU, die moet met 2 of 3 linkse partijen gaan regeren, omdat er een cordon sanitair tegen de AfD is. Of de CDU zou alleen moeten regeren, dan krijg je toestanden zoals in Nederland met een minderheidskabinet in een land waar niemand dat gewend is. In Duitsland geldt dan voor hetzelfde. Dus deze regering mag niet vallen. Die moet nog zeker 3 jaar blijven zitten, ja, tot de volgende verkiezingen.
Dat kan ook gewoon, want ze komen er eigenlijk gewoon altijd wel uit.
Ja, met horten en stoten en veel geruzie en veel gedoe. Als dat nou eens wat minder is. En ze gaan ook echt gewoon regeren. En kijk, ik zeg vaker, Duitsland is een olietanker, hè?
Oh ja.
En het was heel grappig dat die vergelijking met de olietanker werd deze week ook in Engeland gemaakt. Want daar is nu ook een nieuwe premier en die gaat ook allerlei dingen doen. En die heeft maar 3 jaar de tijd. En Verenigd Koninkrijk is ook gewoon heel langzaam om te turnen. Zit ook helemaal vast.
Mensen is al begonnen, zou je kunnen
Mensen
zeggen.
Mensen is wel een beetje begonnen, maar voordat Duitsland gaat lopen, dan ben je zeker wel 4-5 jaar verder. Dus er moeten binnen nu een paar jaar resultaten komen. En wij gaan het gewoon in de podcast, denk ik, volgen, toch?
Ik denk het ook. Ja.
We blijven dit volgen.
Laten we het blijven volgen.
Maar wat we ook volgen zijn de boodschappen.
Oh ja.
Op zoek naar een nieuwe auto? Importeren uit Duitsland. Op dasimport.nl heeft u keuze uit meer dan 200.000 auto's rechtstreeks van officiële Duitse merkdealers. De bijna nieuwe auto's zijn volledig uitgerust en scherp geprijsd. Importeer uw auto eenvoudig, betrouwbaar en snel via dasimport.nl.
Duitsland is het land van dichters en denkers, maar ook van grote componisten zoals Richard Wagner. Hou je van cultuur met een grote C?
Dan is Duitsland jouw volgende reisbestemming. Ga nu naar germany.travel om inspiratie op te doen voor culturele reizen en meer.
Nou, dit waren de boodschappen. Dan moeten we het natuurlijk nu toch echt hebben over die... gaat toch weer over politiek. We zijn namelijk, als je namelijk terugkijkt naar waar wij allemaal geweest zijn...
Wat we hebben gedaan.
Wat hebben we nou echt gedaan? We zijn in één geval zijn we toch wel een klein beetje in herhaling gevallen. Want we hadden een soort idee van we gaan elke keer echt iets anders doen. Maar we zijn dus 3 keer bij een partijcongres geweest. Ik ga even kijken of ik dit nog uit mijn hoofd weet. We zijn bij CDU geweest in Stuttgart.
Correct.
We zijn bij de Groenen geweest in Hannover.
Correct.
En we waren vorige week of 2 weken geleden bij de AfD in Erfurt.
Oké, u gaat door voor de wasmachine.
Nou, we gaan door voor de wasmachine.
We zijn dus inderdaad op die 3 plekken geweest. En we hadden dat van tevoren niet verwacht dat we zoveel partijcongressen zouden doen. We hadden er wel zin in iedere keer, alleen het leek nogal veel op elkaar. En het grappige is ook, als je 20 afleveringen maakt, dan is 3 keer een partijcongres blijkbaar... Nou, ik denk niet te veel, maar het is wel, ja, we hebben
het
toch
valt wel mee.
Ja, ja. Laten we het gewoon even doornemen. Het eerste partijcongres waar we kwamen was in Hannover in november. Die zit in aflevering 5 van deze serie. Die kun je dan terugluisteren daar. En dat was het congres van de Groenen. We waren te gast bij de Groenen. En wat ik daar zo leuk aan vond, is dat we daar gewoon allemaal groenen hebben gezien. Want de mensen die daar rondliepen, waren allemaal zo stereotyp.
Voor de helderheid, Kemal heeft nu een soort gezichtsuitdrukking alsof hij een bijzondere diersoort is tegengekomen.
Ja, misschien wel.
Is
maar
echt zo.
Mensen met linnen tasjes, lange baarden, hipsters, alternatief, t-shirtjes.
Beetje GroenLinks publiek in Nederland, zeg maar.
Ja, maar toch ook beetje D66, beetje...
Ja. Allemaal mensen die zich erg druk maken over het klimaat.
Ja, dat bindt hen.
Erg blijven hangen.
Nee, maar we waren daar een half vol mensen die de aarde wilden redden, Chris. Ja, dat was ook best wel...
ook van de aarde redden.
Ja, wie wil
goed.
De aarde niet redden?
Ik vind dat heel goed.
Alleen, dat was eigenlijk de gemene deler. En wat heel interessant was aan dat congres, wat ik zo interessant vond ook inhoudelijk, is dat de Groenen zich probeerden te hervinden.
Oh ja, want ze zaten natuurlijk in de vorige coalities en zijn minder belangrijk geworden, zou je kunnen zeggen.
Ja, ze zijn in die zin, voor in een aantal kranten worden ze ook afgeschreven en zijn ze irrelevant verklaard. En
dat
ze voeren oppositie.
Een beetje overdreven, want dat is gewoon een hoger opgeleide partij van linkse idealistisch activistische
mensen. Ja, en jij hebt daar je vegetarische hamburger gegeten voor 14 euro.
Het was vreselijk, ja. Het was,
het was niet goedkoop.
Nee, het was ook niet goedkoop. Daaraan zie je wat voor soort inkomens die Groenen daar hebben.
Nou, die Groenen hebben daar ook een markt. Dat was ook een observatie.
Ja, het is interessant dat die partijen allemaal sponsoren hebben. Wij zouden in Nederland dat allemaal een integriteitsprobleem of belangenverstrengeling noemen. Dat een of ander, wat stond daar allemaal? Nou ja, echt allemaal van...
Triodelsachtige dingen.
Ja, maar ook dat soort dingen. En dat was eigenlijk bij al die partijen.
Luchtvaartmaatschappij stond er.
Ja, dat, van, dat je dan dat dan de energie groener kon worden of zo. Terwijl in Nederland zou je echt denken van ga eens even heel snel weg naar ons partijcongres.
Nou, het grappige is dat in Duitsland heb je op die grote congressen, bij de AfD was dat helaas voor hun niet zo groot, maar bij de CDU was dat ook. Daar heb je een extra hal en daar staan allemaal standjes van allerlei bedrijven en organisaties en belangenclubs. En die hebben voor zo'n plek betaald. En een deel van die betaling die gaat naar de organisatie van het congres.
Ja.
Dus hoe meer standjes daar staan, hoe groter dat congres kan worden georganiseerd. Want ja, bij de CDU, dan loop ik even vooruit, waren er nog meer standjes dan bij de Groenen.
En bij de CDU had je ook veel meer eten.
En dan was het eten gratis.
Dat was ook interessant. Bij de CDU kregen we gratis eten. We zijn nog naar een avond geweest met een zanger, volgens mij, dat er stond.
Ja, slagermuziek.
Allemaal heel. En we konden wafels krijgen en twee keer dezelfde lunch gehad, die twee dagen.
Ja, we hebben daar wel gebunkerd, hoor. Want dat was een Schwabische avond.
Ja.
Met allemaal traditionele regionale gerechten in de omgeving van Stuttgart.
Maar misschien is het interessanter voor de mensen om te weten dat het de Württembergische was. Dat was eigenlijk belangrijk.
Klopt, want jij hebt heel vaak in de rij gestaan voor de tap.
Vaak in de rij gestaan voor de tap. Konden bijna niet meer op onze benen staan, maar gelukkig rij jij altijd.
Ik moest rijden. Maar los daarvan, even terug naar de Groenen. Dus daar zijn we toen geweest. En vervolgens, ik had het over de CDU. In februari gingen we naar het CDU-congres. En waarom gingen we daarheen? Ik volg de Duitse media natuurlijk op de voet. En ik had al wekenlang bespeurd dat ze aan het speculeren waren, alle journalisten.
Oh ja, dit was het.
Over Merz. Want Merz moest worden herkozen als leider. Dat gebeurt daar één keer in de vier jaar. En dan was de speculatie: krijgt hij wel de meerderheid? En zo ja, hoeveel dan? En dat ging wekenlang in de Duitse media, van Welt TV tot aan Phoenix. En in Der Spiegel ging het erover. En Bild.
En daarom waren wij in Stuttgart.
Ja, dat was de reden dat ik zei, daar moeten we heen.
Want als het nou een bananenschil voor Merz, dan zijn wij daarbij geweest. En wat gebeurde er? Ja, de luisteraars weten het ook al.
Als ze de aflevering hebben gehoord, dus aflevering 11.
De luisteraars weten het sowieso. De man zit er nog steeds.
Ja, hij zit er nog, maar dat is waar. Ja, maar het is super grappig, want wij waren daar en de hele Duitse pers die het toe doet, was daar ook.
Horen wij tegenwoordig ook een beetje
bij. En wij horen, nou ja, ze kennen ons nu. Ja. Maar los daarvan, die man werd met 91% herkozen.
Ja, maar ze hebben namelijk ook helemaal, want dat is nou precies wat je daarnet zei. Ze hebben namelijk helemaal geen keus. Die coalitie moet een succes worden.
Ze hebben geen
alternatief. Hij moet ook geen hartaanval krijgen, bij wijze van spreken. Hij moet gewoon door blijven ademen, maatregelen nemen.
Ja.
En dan maar hopen dat het allemaal goed afloopt. Dat is de bedoeling. En zij kunnen gewoon, dat ze de SPD niet in bedwang hebben, dat is één ding. Maar ze hebben in ieder geval die leden, die kunnen in ieder geval zelf ook nog een klein beetje, een beetje positieve bijdrage aanleveren.
En dat hebben ze wel gedaan. Want de sfeer op het congres was best wel leuk.
Nou ja, dat heb je ook als je gewoon gratis eten krijgt. Voor de helderheid, het was namelijk ook echt heel veel eten.
Ja,
en het was heel veel drank. We zaten aan lange tafels. En Merz hield een toespraak van, ik geloof 2 minuten of
ja,
zo.
Ja, maar de toespraak op het congres was 3 kwartier.
Ja,
40
maar op
minuten.
De Swabische avond was het buitengewoon kort. Hij heeft ons helemaal niet lang verveeld. Het was ontzettend leuk.
En wie er ook was Angela Merkel. We waren in the presence.
Und an erster Stelle begrüße ich die ehemalige Vorsitzende der CDU Deutschlands, unsere langjährige Bundeskanzlerin Angela Merkel. Liebe Angela, herzlich willkommen in Stuttgart.
Dit vind ik nou zo leuk, omdat ze hebben haar in het zonnetje gezet. En Merz en Merkel, dat is algemeen bekend in Duitsland, waren geen vrienden. Zullen ze waarschijnlijk ook nooit worden. Maar hij heeft het toch maar even gedaan. Je hoorde Merz, hè? Hij zette haar in het zonnetje.
Zo hypocriet.
Dit is gewoon zoals het hoort, zoals het hoort.
Dat is allemaal, dat zal allemaal wel. Maar het interessante is natuurlijk, we hebben het helemaal niet over gehad, maar een van die dingen die Merz natuurlijk ook aan het doen is, die probeert 800.000 Syriërs het land uit te sturen. Dat zijn al die Syriërs die Merkel heeft binnengelaten.
Yep.
Ze hebben er best wel last van gehad, dat zij met de energiewende en zo aan de gang gingen, dat virus Jaf en Das. Dus je zou ook kunnen denken, laten we die Merkel een beetje in de coulissen houden, want daar zijn we nader inzien, hè, met de kennis van nu, toch niet zo tevreden over. En ze gaan toch weer voor de klappen. Ja, het is wel chic, zou je kunnen zeggen. Ze is natuurlijk toch op zich wel de leider geweest.
Ik sprak een keer iemand in België, die noemde jou de grootste cynicus van de lage landen.
Oh, nou, dat zou, volgens mij ben ik dat niet, maar dat is altijd erger. Maar dat is toch zo? Ze proberen van het beleid, ze proberen wel.
Ja, maar het is niet hypocriet. Kijk, ze proberen nu ander beleid in te zetten, maar dat mag toch ook gewoon?
Zeker.
Waar het hier om ging is Angela Merkel is in het zonnetje gezet. Dat is toch best wel bijzonder. En ik vind eigenlijk dat partijen in Nederland dat ook wel eens met hun oude leiders mogen doen. Sommige partijen doen het.
Ik zit even te denken bij wie we nu dat Ad Melkert bij Pro op het schild wordt gehezen.
En zeggen,
die
wordt
heeft
gezet.
Dat toch heel goed gedaan. Dus nou, ja, maar de SAP mag ook. Leuker. De oude leiders uit de ruime geschiedenis van GroenLinks en PvdA.
Nee, maar maar bijvoorbeeld, noem eens even. Jan Terlouw is een aantal keer in het zonnetje gezet door D66.
Ja, D66 doet het wel. Sigrid Kaag is nog steeds daar populair.
Ja, op de Gimpen.
Ja, ik zit uit de afvraag. Wie zijn eigenlijk wel leider geweest van het CDA?
Maar goed, daar gaan we nu.
Nog wel.
Nee, Buma die gaat nu, die is nu bij de Raad van State. Ja. Maar we keren even terug in Duitsland. Want we hebben het nu over de polder en over de Haagse kaarsstolp. Daar gaat het nu niet om. Het gaat even over Duitsland. Het derde congres wat wij bezochten, dat was onlangs bij de AfD in Erfurt. En jij ging vooruit, want ik had een optreden bij Patrick Nedekorn in Düsseldorf. En jij kwam in een fuik terecht met 35.000 Antifa. En dat klonk als volgt. Heb jij nou klappen gehad?
Nee, het klinkt ook veel heftiger dan ik het heb meegekregen.
Je hebt geen klappen gehad?
Nee, geen klappen gehad, want het was namelijk heel goed beveiligd. En de AfD'ers waren gewoon heel vroeg al aanwezig. En de media werden gewoon onder politie, allemaal van die brede manieren en zo. Die leidden je gewoon naar binnen. En toen was 's middags was dan zo'n soort alternatieve, ja, liedjes... achtige demonstratie naast die hal. Ik ben er nog wel even geweest.
Van lieve linkse mensen.
Nou, dat was dan ook wel zo'n demonstratie. Die eindigde daar dan. En dan roepen ze van die antifascistische leuzen. Ik denk van, het is wel erg. Het is wel een beetje een soort activisme wat je in Nederland niet zoveel ziet.
Nee, en het is ook op grotere schaal.
Ja, dus
en ik zou heel graag in de toekomst een keer een aflevering over Antifa willen maken in Duitsland. Vind ik echt interessant. Moeten we een keer doen.
Ja.
Of ben je een beetje bang dan?
Nee, ik ben helemaal niet bang, want ik heb daartussen gestaan. Kijk, jij was er niet. Jij was bang. Ik was niet bang. Nee,
ho, nu word ik gevreemd. Ik was helemaal niet bang. Ik was in Düsseldorf. Ik stond op de planken met Patrick Nedekorn.
Dat was
stand-up comedian. Ik moest daar zijn. Er was een publiek voor mij.
Ja, dat zal het geweest zijn.
Ja? Maar goed, dat gezegd hebbende, daar zijn we ook geweest. Nou, op zo'n congres zijn natuurlijk ook veel speeches. En we hebben even een korte compilatie voor jullie gemaakt van een groene politica, Britta Haselman, Friedrich Merz van de CDU en ene mevrouw Alice Weidel van de AfD.
Dass wir nicht nur dastehen. Dass wir nicht nur dastehen und uns einreden lassen, dass gerade alles nicht so gut ist. Dass gerade nicht so die Zeit für die Grünen ist. Liebe Freundinnen und Freunde, ich habe viele Artikel gelesen. Hört nicht drauf. Lasst euch nicht beirren.
Über 80 Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges und nach dem Ende des Nationalsozialismus gibt es wieder offenen und auch gewaltsam ausgetragenen Antisemitismus in Deutschland. Von islamistischen Gruppen, vom linken und vom rechten Rand und zum Teil verkleidet im Gewand der Medien und der Kultur- und Meinungsfreiheit. Liebe Freundinnen und Freunde, wir werden in diesem Land Judenhass nicht hinnehmen.
Und mit Schwarz-Rot-Gold, mit unseren Nationalfarben, gehen wir in die vorgezogenen Bundestagswahlen hinein. Und wir werden Regierungsanspruch erheben, denn wir sind stärkste Kraft. Wir sind eine 30% Volkspartei und wir sind bei weitem die stärkste Kraft in Ostdeutschland. Wir werden regieren. Wir wollen Verantwortung übernehmen. Verantwortung für unser Land, das wir so sehr lieben. Dieses Land.
Nou ja, wat valt jou op als je die Duitse kopstukken hoort?
Hoe rechtser ze worden, hoe harder ze gaan schreeuwen.
Nou, dat vind ik ook niet, want ik vind Britta Haselman en Franciska Brandner van de Groenen vond ik ook behoorlijk schreeuwen, hoor.
Nou,
ik heb erbij gestaan.
Ja, ik vond die eerste vrouw, dat is toch een beetje een soort schooljuffrouw. Die is toch wel een soort vriendelijke uitstraling.
Ja, 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 ja.
Ik vind wel zijn speech veel overtuigender dan in Nederland.
Ja, hè?
Dat vind ik wel. In Nederland is het dan toch heel mat.
Waarom vind je dat? Wat, hoezo dan?
Nou ja, misschien komt het de laatste keer bij Ja 21 was. Toen was Joost Eertmans was aan een speech van 6 minuten. Toen was het klaar. Ja. Dat is wel een beetje een uitzondering. Maar ik bedoel, in Nederland, het zijn toch meestal...
10 minuten toch, zoiets?
Ja, meestal is het na een kwartier is het ongeveer wel klaar. Deze mensen die praten allemaal 3 kwartier. Er komt geen eind aan, zeg maar.
Ja, maar het zijn ook doorwrochte speeches.
Ja, het zijn heel doorwrochte
en ze zijn
verhalen.
Inhoudelijk en ze worden goed onderbouwd en goed opgebouwd.
En het zijn ook wel echt...
Allerlei onderwerpen worden aangepakt.
Nou, en het zijn ook wel hoogtepunten van die congressen, zeg maar. Dat is natuurlijk op zich in Nederland ook. Maar die congressen, die hebben een heel hoog onnavolgbaarheidsgehalte.
Vind je?
Ja, dat vind ik dus inderdaad echt. Dat vind jij geloof ik niet.
Minder.
Ja, ik vind het wel. Want het heb je dus, dit zijn dus allemaal afgevaardigde congressen. Dus het zijn niet gewone leden die daar dan zitten.
Nee, dat kan ook helemaal niet.
Praten. Nee, want het zijn land er te groot voor. En die, ja, er zijn, het is een soort ondoorgrondelijke manier om allemaal speeches achter elkaar te luisteren. Dat je ook op een gegeven moment ook gewoon de draad krijgt van waar gaat het nou nog precies over?
Loop nou niet de podcast af te kraken.
Nee, ik vind het gewoon heel interessant dat die Nederlandse partijcongressen veel eenduidiger zijn. Dus je hebt gewoon een voorstelletje over een of andere motie over Israël of zo. En dan gaan we dan, nu hebben we nu gewoon wat leden en die zeggen daar wat over. En nu gaan we stemmen, punt.
Nou, dat die doelt waarschijnlijk op, wat er bij Pro is gebeurd vorig jaar. Dat ging behoorlijk heftig aan toe.
Maar het gaat erom dat het heel eenduidig is waar het over gaat. En het komt dan ook tot een afronding. Dus dan is er een, snap je, er is een discussie.
Ja, ja, ja.
En dan is er een besluit en dan is dat... En nu, ja, in Duitsland, ja, er zijn allemaal speeches en het zijn allemaal mensen die je niet kent. Dus ze komen uit alle hoeken van het land. En je denkt tot de hele tijd van, ja, waar gaat het nou heen? Het is heel moeilijk om grip te krijgen, dat bedoel ik eigenlijk. Het is moeilijk om grip te krijgen op, wat zegt dat dan over de koers van die club?
Ja, ik snap wat jij bedoelt.
Nou, dat.
Ik wil jou nu niet afvallen, want dat is me niet om te doen.
Val mij eens even af.
Maar ik denk dat jouw Duits... je moet beter Duits kunnen om zo'n congres helemaal goed te kunnen volgen. Eén. En het tweede punt is, er zit wel degelijk een structuur in. En dan ga ik dat nu niet helemaal ontleden. Alleen het is dusdanig anders qua organisatie dat het ook anders uitpakt. En als je dan kijkt naar de inhoud, ja, daar is Duitsland echt een land van substantie. En in Nederland moet het allemaal makkelijk en leuk en kort en klein. En dat is echt wel een verschil.
Dat is waar.
En dat maakt dat die Duitse congressen veel meer substantie en inhoud hebben. En ze duren weliswaar langer en ze zijn weliswaar grondiger. Maar alles wordt ook goed gewoon besproken en alles wordt ook afgerond en ze kunnen verder. In Nederland heb ik vaak het gevoel met congressen dat heel veel dingen voor de bühne even worden gedaan. En dat het dan erdoor moet en klaar.
Nu het zegt, denk ik wel, van heel veel congressen in Nederland hebben tegenwoordig het hele discussie-element niet meer zo. Dus snap je, heb je misschien wel 1 of 2 moties en dat is het dan wel. Nee. Terwijl dit zijn gewoon congressen. Er zijn ook helemaal geen subsessies, zeg maar. Dus je kunt ook niet weg uit die zaal.
Nee, je kan niet naar een ander zaaltje lopen.
Je kunt nergens naartoe. Je kunt eigenlijk alleen maar naar al die speeches luisteren. En ja, het gaat wel allemaal. Het gaat echt eindeloos over hetzelfde. Maar ja, het zijn natuurlijk wel substantiële discussies.
Maar het gaat ergens over.
En, zeker.
En wat ook interessant is in Duitsland, zagen we ook bij de AfD, gewoon de interruptiemicrofoon wordt gewoon goed gebruikt. En dat gebeurt ook niet bij alle congressen in Nederland, denk ik. Jij loopt ze allemaal af, hè, in Nederland.
In Nederland, ik weet niet of ze allemaal nog een interruptiemicrofoon hebben eigenlijk.
Kun je nagaan.
Moet je nagaan.
Maar goed, dat even de congressen. We beloven jullie dat we dat in de toekomst wel weer zullen doen, maar niet zo massaal waarschijnlijk als dat we hebben gedaan. Tenzij daar redenen voor zijn, toch?
Ja, zullen we nu eens even naar wat cultuur gaan luisteren?
Ja, zeker, want wij zijn ook op heel veel plekken geweest voor sociaal, cultureel, maatschappelijke dingen. En even een korte compilatie van een aantal dingen die wij hebben gezien en gehoord.
Hoch hinaus und schnell im Kreis. Am Samstag startet das Würzburger Frühjahrsvolksfest auf der Talavera, das erste der Saison in ganz Bayern.
Chris, wat doe je nu?
Nou, we zijn hier in het Operahuis. We gaan optreden. We kunnen alleen niet zingen, dus het gaat niet door. Maar het is wel heel mooi. Kijk.
Ja.
Ja.
En dit is echt een operahuis uit de 18e eeuw, toch?
Dit is uit de 18e eeuw. Het is niet gebombardeerd in de oorlog. Ze hebben het bespaard.
Maar Chris, wat wel interessant is natuurlijk, Wij zijn hier natuurlijk voor de Duitsland-podcast.
Ja.
Maar was jij ooit in zo'n opera gebouw geweest?
Nee. Ik ben ook niet in de Stolpera geweest.
Dit waren het Vrijjaars Volksfest, een aflevering over gemaakt. Märkisches Opernhaus in Bayreuth, in de Wagner Special, aflevering 13. En natuurlijk, we waren bij Schalke 04, de club van Jori Mulder, vriend van de show. Dat was aflevering 4.
Dat was ons rondje populaire en elitaire cultuur.
Oftewel, hoogcultuur en volkscultuur.
Hoge en lage cultuur, zouden we aan de universiteit gezegd hebben.
Ja, en wat ik zo leuk vind, is we doen gewoon allebei. Omdat dat is ook gewoon de Duitse samenleving.
Volkscultuur, die zegt natuurlijk veel, die zegt namelijk heel veel over zo'n land.
Ja,
ja.
En de hoogcultuur ook.
Ja, is dat nou zo? Ja, dat zeg jij. Nou, dat zeg jij wel. Ja, dat is natuurlijk inderdaad zo. Want bijvoorbeeld dat Bayreuth, dat is in Nederland volgens mij helemaal niet bekend. Ja, bij Wagner-fans is het waarschijnlijk wel bekend. Maar ik had er zelf nooit van gehoord.
Heel veel mensen in Nederland kennen Bayreuth
niet.
Er is wel
een ongelooflijke cultus omheen. Om dat festspielen gedoe. En dat mensen daar dan een week lang gaan zitten. En om de avond naar zo'n enorm extreem lange voorstelling gaan luisteren.
We zijn daar ook in het Wagner-museum geweest. We hebben daar,
ontzettend veel musea. Ja, in Duitsland heb je.
Ja, dat is ook ontzettend leuk.
Dat is ook allemaal van die hoogcultuur.
Niet
ze
altijd.
Zijn daar wel heel, ze zijn daar wel. Nou,
je hebt het museum van de Mercedes en BMW en Volkswagen.
Ja, maar daar zijn we niet geweest. Dus het telt niet.
Daar gaan we nog wel een keer.
Daar gaan we nog een keer naartoe. Maar waar het eigenlijk om gaat, die Duitsers die zijn daar wel heel erg veel meer mee bezig dan de Nederlanders. Dat is, vind ik, wel heel erg duidelijk geworden.
Ja, en cultuur, daar wordt ook gewoon geld aan uitgegeven vanuit de overheid. Dat moet er zijn, omdat Duitsers vinden dat cultuur bij de democratische samenleving hoort. Mensen moeten van cultuur kunnen genieten en het moet ook niet te duur zijn om dat te kunnen doen.
Ja, dus kom daar maar eens om in Nederland.
Naar de opera gaan kun je in Duitsland voor een paar tientjes. Naar het theater kun je gewoon voor een appel en een ei. En in Nederland betaal je blauw. En dan zeggen ze van ja, maar dat zijn toch rijke mensen die daar naartoe gaan. Weet je wel?
In Nederland is dat een beetje inderdaad van, dat zijn Frekker. Allemaal, dat is voor linkse mensen in Amsterdam het concertgebouw. Dat kunnen we ook wel bezuinigen. Bij wijze van,
ja maar zo makkelijk is het dan niet. Ja. Het moet voor ons allemaal zijn. Maar wat was nou jouw favoriete volkscultuur ding?
Is natuurlijk heel duidelijk. Dat kan natuurlijk alleen maar Heino zijn. We waren recent in Heino, bij Heino in Rostock. Dat is echt gewoon, dat is gewoon cult.
Ja.
Dat is gewoon leuk.
Ja. Aflevering 20. Aflevering 19.
Aflevering 19. Heino is 87. En het allerinteressantste is natuurlijk, je kan natuurlijk zeggen van, het is allemaal slechte smaak en wie luistert naar een slager? Nou, ik luister helemaal nooit naar slager, maar de helft van die nummers is dus echt volgens mij, de Nederlanders kennen de helft van die nummers ook allemaal.
Ja, Rosamunde en zo.
Rosamunde was echt heel leuk.
Ja, nee, ik vond het ook heel leuk. Ik zal even een andere pakken, want stiekem heb ik Heino ook op één staan.
Duidelijk, ja.
Maar ik vond de carnaval in Keulen, dat vond ik ook ontzettend leuk.
Dat is
leuk.
Ook zo. Ze doen ook, in Duitsland duurt alles ook lang. Dat is ook interessant. Partijcongressen duren lang, televisieinterviews duren lang, concerten duren lang.
En carnavalsoptocht
duurt al helemaal lang, want het duurde dus 5 uur. maar het is wel, waar ze
jij
zijn
vond
wel
het geweldig.
Ontzettend creatief.
Jij vond het geweldig.
Ja, ontzettend creatief waren ze.
Het echt was in Keulen leuk. En we stonden daar ook op een hele prominente plek. We zijn zelfs nog op de WDR geweest.
Ja, want we stonden achter Prins Carnaval.
Ja, als je naar mijn YouTube gaat, kun je dat filmpje vinden. En ook op mijn Instagram staat het filmpje dat we bij Prins Carnaval stonden. Het veel
belachelijk.
Twee Nederlanders.
Het allerstomste was eigenlijk, of het interessantste was, dat het eigenlijk toeval was dat we daar stonden. Het was niet over nagedacht.
Nee, en er kwam een mannetje van de organisatie op ons af en die zei zo van, hey, hallo, je zit niet zo bunt aus. En toen zei ik, nee, we zien inderdaad niet kleurrijk uit. Wij zijn Nederlanders, zei ik tegen mijn Duits. Wij zijn Nederlandse journalisten. Wij komen hier kijken. En toen zei hij, nou, blijf dan maar staan.
Oh ja,
en dat komt omdat je Nederlander bent.
Ja, ja, dan krijg je toch een andere behandeling.
Ja, wij worden anders gezien.
En dan is natuurlijk de vraag, wat was nou onze favoriete
hoogcultuur?
Ja, het kan natuurlijk ook alleen maar Wagner zijn.
Ja, hè?
Nou ja, kijk, wat natuurlijk heel interessant is, wat je niet realiseert als je dan naar zo'n festspielhaus gaat.
In Bayreuth.
Dus over alles is nagedacht over hoe je dan precies die muziek bij die zaal krijgt, zeg maar. Dat laat ook weer iets zien over hoe serieus dat genomen wordt en hoeveel daar in dat land in geïnvesteerd wordt. Mm-hmm. En dat je dus, als je dus door Bayreuth gaat, dat je daar dus twee van die operahuizen hebt die monumentaal zijn. Dat je zo'n museum hebt, et cetera, et cetera. Dus een enorme, ja, in Nederland zou je zeggen, het is een enorme poppenkast om Wagner heen. Maar als je er dan geweest bent, dan weet je wel alles van Wagner.
Ja, nee, het is echt fantastisch. Ik raad iedereen aan om dat te doen. En dat die aflevering ook te luisteren, want je leert er denk ik ook heel veel van. Mijn favoriete hoogcultuur was ook inderdaad het bezoek aan Bayreuth. Maar ik moet zeggen dat de herdenking in de Bondsdag, ook wel tot de hoogcultuur reken, de Holocaust-herdenking, heeft ook heel veel indruk op me gemaakt. Hoe de Duitsers dat doen, de Duitse herinneringscultuur, dat is echt iets bijzonders. En dat raad ik iedereen aan om ga een keer in Duitsland naar een herdenking. Als je wil. Ja. Neem daar de tijd voor. Het is wel een onderneming, ik weet het. Maar dat
alles
vond ik
is
echt
een onderneming richting Duitsland.
Heel erg leuk.
Ja.
Hey, maar wat ook een onderneming is dat we een tweede seizoen aangaan.
Ja, dat eigenlijk toch over nagedacht.
Ja, we zoveel plezier gehad.
Maar goed, we dachten, laten we het nog één keer doen. Laten we nog een keer Duitsland door. Er zijn al ontzettend veel. Het is wel heel interessant, want we hebben dan in het begin een hele slechte planning. Dus er zijn ontzettend veel dingen waar we naartoe zouden kunnen gaan. Volgens mij zit het hele seizoen al vol. Zoek vooral ook helemaal geen suggesties meer in te sturen.
Nee, wacht.
Suggesties zijn
ik wil dat luisteraars ook suggesties kunnen insturen.
Oh, ja.
Ik geloof in de band met de luisteraar.
Oh, ja, band met de luisteraar. Dus als u suggesties heeft die beter zijn dan de dingen die wij nu al in ons hoofd hebben, dan passen wij ons lijstje daar zeker
op aan. Ja, dus als je luistert, wie dan ook, en je hebt een idee of een suggestie. We kregen bijvoorbeeld dit seizoen van een luisteraar een suggestie dat we een keer naar de opera zelf moesten gaan.
Oh.
Dus die staat ook op het lijstje voor volgend jaar. Maar heb je nou een keer een leuke suggestie? Het hoeft niet te ver weg te zijn. Het mag ook gewoon bereikbaar zijn vanuit Amsterdam. Dus dichtbij mag ook, zeg maar. Als dat zo is, laat het ons weten. Ook als het ver weg is, laat het ons weten. We willen in ieder geval proberen iets te doen met... we gaan iets doen met Sachsen-Anhalt, waar de deelstaatsverkiezingen zijn op 6 september... en de AfD de grootste kan worden.
Ja, zeker.
En we gaan iets doen met Prins Klaus.
Ja, want Prins Klaus, dat wist u misschien nog niet, maar die komt uit Duitsland. En er is een soort feest over hem, toch?
De prins is 100 jaar geleden geboren, Chris.
De prins is 100 jaar geleden geboren. U begrijpt, ik heb het nog niet ingelezen, dan blijf een beetje met...
En we gaan, als het even kan, naar zijn geboorteplaats.
Als het even kan, gaan we daar naartoe. En nog veel meer. Daar moet u nog wel even anderhalve maand op wachten. Want over anderhalve maand zijn we pas weer terug.
Ja.
Maar er is eerst nog...
Nou, ik heb een verrassing.
Een verrassing?
Een verrassing voor je.
Iets leuks.
Er is hier een beker die ik heb gekregen op het congres van de Groenen. En daar staat op... Mutig seit 1989. Een zonnebloem en bündnis 90 die Groene. Wir streiten seit der friedliche Revolution mit Herz und Haltung. Dit is een beker van ongeveer 10 centimeter hoog. Het is een soort van milkshake beker. En hij staat hier te verpieteren. We gaan hem verloten. In die zin, de prijsvraag. We gaan een prijsvraag weer doen, Chris.
Wat is de vraag?
De vraag is, welke vrouw hoorden wij in deze aflevering spreken van De Groene? Welke vrouw van De Groene hebben wij in deze aflevering horen spreken? Het is een bijzondere vrouw. Mail ons via de website duitslandpodcast.com. En volgens mij wil jij ook nog om donaties vragen?
Ja, we willen ook nog om donaties vragen, want de benzinekosten die zijn toch wat duurder dan vroeger. Dus we hebben uw steun, ook om die reden, erg hard nodig. U kunt doneren voor deze podcast via Bunk. Bunk is met een Q. Bunk.me/Duitslandpodcast. En als u dat nou allemaal heel braafjes doet, dan hoort u ons in september weer.
En wie weet nog een seizoen erbij.
Dag.
Dag. Thank you.